Jaja Hans, een nieuwe Triathlon Praat, aflevering 335 alweer. En Hans, ja, ik ga er maar gelijk met gestrekt been in. We leven in rare tijden, want we leven in een tijd waarin Christian Bloemenveld een 1 uur 8 loopt op een halve marathon een week na Texas in zijn off-season. We leven in een tijd waarin Hayden Wild eigenlijk laat zien dat alle andere mannen die, om het toch maar even duidelijk te maken, wereldniveau zijn, maar eigenlijk worden gedegradeerd tot klasjongetjes. En we leven in een tijd waarin we voor het eerst in een officiële marathon een sub 2 hebben gezien. En Dick ook.
Ja.
Het zijn gekke tijden, Hans, want we mogen niet meer zeggen dat het allemaal niet normaal is.
Nee.
Maar het zijn wel gekke tijden.
Hè? Het zijn bijzondere tijden, laten we het uitbouwen. Misschien is dat het nieuwe normaal, bijzonder.
Ja, 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 ja. Wat sprong er het meest voor jou uit?
Het Belgisch kampioenschap ploegentriathlon bij ons. eigenlijk de T100 die ik van zowat start tot finish heb zitten volgen. Ja, ik bedoel, als je kijkt naar de triathlons van deze week. Ik heb, misschien raar, maar de London Marathon, ik heb dat pas heel laat doorgekregen. Omdat ik was van 's ochtends vroeg bezig in Doornik. En dat ging eigenlijk aan een rotvaart met 250 teams die daar meededen. Dus ik heb eigenlijk nauwelijks of niet de kans gehad om op mijn smartphone te zitten. En dus ik heb dat nieuws pas echt heel laat 's avonds doorgekregen. Dus ik heb dat iets minder beleefd.
Ah ja, dan, dat is wel jammer. Want laten we heel eerlijk zijn, Hans. Dit is wel echt sporthistorie. Hè? Ja. Wat hier gebeurd is, er is jarenlang over gesproken. Gaat er iemand een keer onder die 2 uur komen? We hebben natuurlijk Kipchoge in 2019 gehad, die dat al deed bij een geregisseerd evenement in Wenen. Daar werd niks aan toeval overgelaten. Hè? Hij liep met een hele grote groep hazen die constant konden roleren. Hij mocht vaker drinken. De weersomstandigheden waren ideaal, want er werd echt tot het laatste moment gewacht met het beste startmoment kiezen.
Ja, en hij liep op de verkeerde schoenen.
Ja, 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 ook dat. En
was natuurlijk de topschoenen, maar ja. ik denk dat ze nu bij Nike toch wel met ik denk dat daar crisis over liggen.
Weet je wat zo bizar is? Die Sawe, want dat is natuurlijk die man die dan nu dat wereldrecord heeft gebroken. Die loopt ook gewoon nog eens 10 seconden sneller dan Kipchoge toen met die ideale omstandigheden.
Ja.
Zelfs de nummer 2, die loopt ook onder de 2 uur.
Ja. Ik kreeg wel een beetje overigens bij die tweede een beetje hetzelfde gevoel als bij Martin Varil in Texas. Je duikt onder dat wereldrecord, duikt onder die unieke grens en niemand heeft het erover. Niemand, want iedereen kijkt natuurlijk naar Sebastian Sawe. Dus
nou, het is een klein beetje wordt er toch over gesproken, omdat die nummer 2, dat was dan de Ethiopiër Yomif Kelyetja, als ik het goed uitspreek. Dat was zijn debuutmarathon, Hans. Dus de eerste keer. En dan 1:59:41. Ja.
Dus met dat soort figuren zet ik wel een vraagteken. Maar dat blijft gewoon in de marathon. En zeker als je Kenia en Ethiopië zegt. Ja, de cijfers liegen er niet om. Wat ik wel goed vind, is dat het wereldrecord nu en onder die 2 uur dus gebroken is door Sebastian Sawe. De man die de afgelopen maanden 250 keer gecontroleerd is. Daar zelf om gevraagd heeft. En er heel sterk mee bezig is van, ik doe dit allemaal zuiver. En ik kan me er ook wel iets bij voorstellen als je 250 controles hebt gehad en die zijn allemaal goed, dat het dan ook effectief wel zuiver zal zijn. Tenzij er een middel is dat niet op te sporen valt in, maar ja goed, dan is het zo. Maar ik geloof wel in die Sebastian Sawe. Ik vind dat wel een goed teken. Was het iemand anders geweest? Stel je voor dat Sawe niet had meegedaan en dat je dus een debutant krijgt die meteen onder de 2 uur duikt, dan zetten wij daar toch met z'n allen flink veel vraagtekens bij.
Ja, jij voorop, hè? Want jij brengt graag dat doping natuurlijk weer naar boven. Terwijl we zoiets moois te bespreken hebben.
Ja, ja. Wacht tot je nog eens van Rodolf van Berg hoort, hè?
Maar het is een feit, hoe jammer het ook is. Het is nou eenmaal wat jij zegt. Deze nationaliteiten, ze hebben geen hele goede track record als het neerkomt op fair racing. Gelukkig zijn er ook, tal van atleten met deze nationaliteit die wel gewoon hele geweldige prestaties eerlijk hebben gelopen. En laten we er zeker van uitgaan dat dit ook eerlijk is. Want wat je zegt, hij is echt veel gecontroleerd.
Geen eieren gegeten, dus ja.
Maar goed, we gaan terug naar de triathlon. Maar dit moesten we natuurlijk even benoemd hebben. Want
overigens ook, want dat is ook natuurlijk zuur voor de beste dame. Die ook een wereldrecord neerzet, heeft ook bijna niemand het over. Hè? Dat zijn zo nog een paar regeltjes zo van, ook bij de vrouwen werd het wereldrecord gebroken.
Ja, en dat hebben wij zelf ook gedaan. Of althans, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb jou nog niet gecheckt, maar ik heb dat ook gedaan. En Dat is echt eigenlijk heel erg inderdaad. Want ze loopt 2:15:41. Ze trok nog een prachtige sprint. Ik kan niet anders zeggen om dat wereldrecord te halen. Het was een rechtstreeks duel tussen drie dames die echt in de laatste 500 meter was beslist. Het was echt, Hans, deze marathon had wel alles wat marathon mooi maakt. Ja. En ik heb hem wel live gekeken.
Ja. Heb je Alexi nog in beeld gezien? Want die ging hazen, hè? Ik weet niet welk tempo dat hij ging hazen, maar...
Ja, die was zeker in beeld. En die heeft uiteindelijk volgens mij... Nou weet ik het niet meer, want ik heb zijn Strava nog even gecheckt. Of het nou 28 of 31 kilometer was. Ik geloof 28. En die liep die in 2:59 minuten per kilometer.
Ja.
Dus hij liep, ik denk, in de tweede of derde groep of zo.
Ja.
En ja, weet je wel, Hans, dat is ook zo'n figuur. Als je er naar kijkt, dan denk je dat hij een rondje om het park aan het rennen is. Het gaat zo makkelijk. Ik vind alleen wel zijn keus om in dit weekend de Londen Marathon te hazen. Dus niet voor eigen succes.
Ja.
In plaats van te openen in de WTCS Samarkand. Mm-hmm. Ja, dat vind ik wel een gekke.
Ja, inderdaad. Dat is wel een heel opvallende. Dus, want ook daar, ja, mooie wedstrijd. Hè? Daar moeten we
het ook het was over echt, hebben. Ja, nee, het was echt een prachtig weekend. Maar laten we dan beginnen met die T100. Want dat was natuurlijk de triathlon waar alles om te doen was. Emotionele Pieter Hemerijk ook voor de start, Hans.
Ja, dat ging door merg en been. Ik heb het bij ons niet gebracht. Ik wist gewoon niet hoe ik het moest brengen. Nee. En het is ook wel een beetje een clickbait dingetje geworden van de T100 om daar dan mee uit te pakken. Het is een fragment uit dag min 2 voor T100 Singapore. Dus de T100 doet er alles aan om wat aan beleving te doen en dergelijke. En het verhaal achter het triathlon. Dus ze volgen zo wat iedereen. En ze volgden ook Pieter. Ik vond het ook al frappant dat hij niet de verplaatsing maakte naar het zwembad, waar alle andere atleten trainden, maar gewoon in het zwembad van zijn hotel ging duiken. En naarmate de vragen vorderden, werd Pieter emotioneler en barstte die op een gegeven moment ook in huilen uit, omdat hij helemaal alleen daar zat. Zijn broer was niet mee en hij had het er moeilijk mee. En hij zei op een gegeven moment ook van, I love this sport, but sometimes I also hate it. Dus ik hou van deze sport, maar ik haat het ook vaak. En dat is wel... Ja, het is een pijnpunt bij hem. Hè. Dat is een bekende.
Reden is misschien goed om even aan te halen. Want kijk, hij legt het natuurlijk wel heel erg de vinger op de zere plek, wat voor heel veel topsporters geldt. En hij zei dat ook eigenlijk letterlijk. Hij heeft een fase gehad waarin hij alles wat hier eigenlijk veranderde in succes. Dat werd een succes. Ja. Hij won veel of hij finished op het podium. En toen zei hij, ja, dat was een tijd dat sponsors vonden je tof. Mm-hmm. Mensen op social media, die stuurden je constant likes en berichten. Je was eigenlijk geliefd, daar kwam het op neer. En toen zegt hij, op een gegeven moment heb ik dan dat ongeluk en lukte niks meer. En alles werd eigenlijk veel stiller. En dat is natuurlijk wel een dingetje voor die triatleten en topsporters in het algemeen ook. Want vanaf de buitenkant, vanaf de zijlijn, denk je altijd van, nou oké, die trainen, ze presteren en ze gaan weer door. Maar er zijn ook natuurlijk mensen die zijn het wel gewend om een beetje aandacht te krijgen en... Ja, dat doet ook gewoon wat met ze. En als dat in één keer wegvalt, ja, dan kom je toch in een soort zwart gat. En ja, wat jij zegt, hij brak gewoon voor die camera. Mm-hmm. En het was niet een beetje, het was echt wel serieus huilen.
Ja.
Ja, ik vond het best wel heftig om te zien.
Ja, ik ook daarom. En ik ken Pieter ook zeer goed. En ik had het er ook moeilijk mee van, ja, moet ik dit nu brengen? Want de context hierin, zoals jij het ook heel goed verwoordt, is hierin zeer belangrijk. Als je alleen dat beeld uitlegt, dan is het een ander verhaal. Want hij had het er effectief over, hè, van dat je eigenlijk als triatleet maar zo goed bent als je laatste wedstrijd. En dat is eigenlijk een waarheid als een koe. Je mag top presteren de ene week, maar als je de andere week er niet toe doet, dan hebben we het daar, ofwel hebben we het er niet over, ofwel zeggen we van ja, dat was gewoon niet goed. Dus ik denk dat hij heel hard terug op zoek is naar die ene race dat alles terug mee zit. En ik denk dat er ook nog altijd in zit. Dus Pieter, want ik weet dat hij vaak luistert, als je luistert, we geloven nog altijd in je en het zit er volgens mij nog altijd in. Dus voilà.
En zeg je dat dan om ook een beetje... zijn gemoedstoestand te helpen? Of geloof je dat echt, Hans?
Nee, ik geloof dat echt. Ik bedoel, die kerel heeft talent.
Ja, maar dat denk ik ook. Maar de reden dat ik het vraag, want kijk, dat hij talent heeft, dat is evident. Het is een van de beste atleten natuurlijk van de afgelopen jaren ook geweest. Maar ik denk wel, aan de andere kant, dat er wel echt nu iets moet gaan veranderen in zijn koppie. Want
hij moet wel die switch gaan maken. Die knop moet om, ja.
Ja. Want hij heeft nu natuurlijk echt een klote periode weer achter de rug, Hans. Ik bedoel, hij stapt uit in Zuid-Afrika. Een week later gaat hij dan... Ja, Ik denk eigenlijk zelfs misschien wel tegen beter weten in van start in Singapore.
Ja.
Ja, dan stapt hij dan ook uit. En hij liep op een gegeven moment, liep hij meer dan een half uur achter.
Ja.
Ja, nog meer in het kopje zitten. Hij moet, ik denk eigenlijk, maar ik heb helemaal niet het idee hoe hij dat moet doen hoor. Want ja, ik heb er helemaal geen verstand van. Maar er is wel een soort van harde reset nodig, ben ik bang.
Ja, ik vrees daar ook wel voor. Ik denk sportpsycholoog opzoeken. Heeft wel wat mensen ook in zijn entourage die hem daarbij kunnen helpen. Maar moet ook, ik denk, misschien moet hij hetzelfde vertrouwen hebben als wij. Dat we meer in zichzelf ook geloven. Ik heb het vorige week eigenlijk ook nog gezegd in de podcast. En we hebben het er daar langs offline ook nog met elkaar over gehad. Als hij in Zuid-Afrika had doorgezet, had er mogelijk een podium ingezeten. Omdat hij van de fiets kwam in de buurt van de mannen die uiteindelijk op het podium finishen. Op grote afstand van Matthew Marquardt. Dat klopt. Maar dan had er wel, weet je, daar had nog podium of top 5 bijvoorbeeld misschien ingezeten. Maar dan moet je even wel door die mentale barrière door. En dat is niet altijd even gemakkelijk. Hij is ook niet meer van de jongste, want dat zei je ook in dat interview. Van ja, ik ben nu de oudste van het hele deelnemersveld hier. Dus ja, dat begint natuurlijk allemaal ook wel te spelen. Langs de andere kant gaf hij ook wel aan van de ouderdom van een Frodeno en dergelijke als hij nog wedstrijden wonnen. Age is but a number. Hè. Dus ik hoop dat hij daar door die mentale dip door kan geraken, want fysiek kan hij het volgens mij nog altijd aan.
Ja, en Pieter is natuurlijk ook gewoon een atleet die echt, ik zou niet willen zeggen de grootste, want er zijn natuurlijk heel veel atleten die dat hebben, maar hij heeft echt een enorme gunfactor, weet je wel. Het is echt een goede gast. En ja, dan gun je gewoon zo iemand een mooie laatste fase van zijn carrière. Of ja, ik weet niet eens of het de laatste fase is, maar ik bedoel, hij zit natuurlijk wel, wat je zegt, hij is ouder, dus het zijn niet zijn beginjaren. Ik hoop gewoon dat hij misschien juist, jij zegt dat hij vertrouwen krijgt, misschien moet hij juist tegen zichzelf proberen te zeggen van oké, ik ga gewoon racen, ik race weer met hart en ziel. En als het fout gaat, ja oké, fuck it, ik heb een hele mooie carrière achter de rug, ik ga lekker terug naar mijn gezinnetje en ik probeer het over 2 of 3 weken gewoon nog een keer.
Ja, daarom, dat kan ook.
Wat verlies je nog, hè? Hij heeft niks te verliezen eigenlijk.
Hij moet dus met Maarten Varil gaan babbelen. Want Maarten is gevolgd geweest zondag door Sporza. Heeft er ook openhartig interview gegeven dat hij ook in een hele zware dip heeft gezeten. Bijna een beetje, dat klinkt niet overdreven, maar het zat wel een beetje bijna tegen een depressie aan, zo te horen. En hij is daar pas onlangs terug uitgekomen en heeft dan het plezier van trainen en wedstrijden doen terug hervonden. Maar in de winter heeft hij echt diep gezeten. En hij zei ook, ik twijfelde eigenlijk aan alles. En ik wil leven als een triatleet, want dat was dan ook moeilijk. Want op tijd gaan slapen en voeding aanpassen en dergelijke. Hij zat ook in de Container Cup, een bekend programma in Vlaanderen, waar hij het eerste of tweede seizoen tweede is geworden, vlak achter Bart Lemmelijn, geloof ik, met een paar seconden toen geklopt. Maar toen zette hij daar een geweldige prestatie neer. Nu was de opname van de Container Cup was in volle winter, terwijl hij eigenlijk aan het rusten was. En dat was echt niet goed. Ik bedoel, dat was, hij deed meer dan een minuut slechter dan zijn eerste keer. Dus dat zijn allemaal van die tekenen aan de wand, dat de winter van Maarten was niet top. Maar hij heeft nu wel het plezier terug hervonden. Hij heeft zondag ook gehaast voor de groep die een uur ging lopen op de 10 miles in Antwerpen. Vond hij allemaal leuk om te doen. Dus je merkt wel dat hij ook wel terug aan het opleven is, maar hij heeft ook zo'n moeilijke periode gehad. Dus misschien moet Pieter eens met Maarten bellen of eens een koffie gaan drinken en het er samen eens over hebben. Want ja, het is wel opvallend, hè, dat Pieter daar nu mee zit, dat Maarten ermee gezeten heeft. En dat zijn toch wel mannen met een palmares. Ja, dat is indrukwekkend. En misschien de beste opsteker dan voor Pieter is, je ziet bij Maarten het effect dat hij dan wel tweede wordt in Texas met plezier terug voor het trainen en voor het racen.
Maar dan, los van het feit dat ik me helemaal bij jou aansluit, zou ik hem bijna wat breder willen trekken. En dan zou ik ook misschien wel de angstige conclusie willen trekken. Is dat dit probleem, namelijk de mentale druk die profatleten ervaren en de invloed die dat ook heeft op hun eigenlijk dagelijks leven en hun gemoedstoestand. Dat, Hans, ik heb het idee dat het best een groot probleem is.
Ja, ja. Maar ik denk dat gaat ook breder dan triathlon alleen. Hè?
Zeker. Ja.
Pak op dit moment bijvoorbeeld de Formule 1. Max Verstappen, die gedraagt zich een beetje als een klein kind. Die zit wekelijks te zagen over de nieuwe regels en het is Mario Kart en het is niet meer racen en dergelijke. Ja, als je zo bezig bent, dan ga je ook geen resultaten meer boeken.
Nee, maar wat ik maar wil zeggen is dat het ziet er van de buitenkant dat het zo leuk uit.
Ja, voilà.
Alleen je ziet de grootste sterren, mm-hmm. die hebben moeite om dingen van zich af te zetten. En blijkbaar voldoende te kunnen relativeren om in te zien dat ook dat waarschijnlijk een fase is of zo.
Ja.
Maar ja, dat is echt... Ja, maar ja. Ja,
ja, ja, Marten heeft het letterlijk gezegd. Hij zei, ik was het jongetje kwijt dat vroeger op 12-jarige leeftijd het fantastisch vond om in de bos te gaan lopen en op mijn fietsje te kruipen en keihard te knallen. Dat gevoel was hij kwijt.
Maar ja, hoe realistisch is het ook dat je dat gevoel houdt, Hans, als je op een gegeven moment een van de beste van de wereld bent?
Ja, dat is het hem. Hè. Dat is het hem, dat plezier erin houden en dergelijke. De druk die er altijd bij komt. Het is geen gemakkelijke. Het is voor veel profs ook een leven buiten de sociale kring van familie en vrienden. Hè. Marten zit bijvoorbeeld 80% van zijn tijd in Girona of trekt voor de rest de wereld rond. Dat geldt ook voor veel atleten die ergens op een berg gaan zitten om beter te worden. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Ja.
Nou, wij gaan dit in ieder geval niet met z'n tweeën nu oplossen.
Nee.
Mocht je nou een sportpsycholoog zijn en luisteren, dan zou ik het wel interessant vinden als je ons eens een berichtje stuurt. Dat kan op info@driathlon.nl of info@driathlon.be. En dan zou het best wel leuk zijn om een keer aan te sluiten in deze podcast om hier dieper op in te gaan, denk ik, Hans.
Ja, ja.
Want wij gaan nu door naar iemand die, nou ja, in ieder geval in deze fase van zijn carrière geen moeite heeft met alle druk die er op hem afkomt. Want dat is de man die eigenlijk het T100-toneel gewoon alweer domineert. Net als dat hij dat vorig jaar deed. Hayden Wild, de Nieuw-Zeelander natuurlijk.
Ja.
En die heeft onderweg ook gewoon nog tijd voor wat grappies, Hans. Een bidonnetje, hè? Die ging een beetje gek, gek op zijn sappen.
Ja.
Hoe krijgt hij dat nou voor elkaar, Hans? Dat was raar.
Ja, dat wist hij zelf ook niet. Dat zag je ook aan zijn gezichtsuitdrukking. Dat was de mooiste save van het jaar. Dat is echt wel... voor mensen die het nog niet gezien hebben, zijn achterbidon. Hij gaat over een putje of over een drempeltje op de weg. En je ziet zijn achterwiel omhoog wippen. En dan komt zijn bidon los, maar die bidon die valt tegen zijn achterrug aan, blijft daar hangen.
Maar daar moet je misschien nog even bij zeggen, Hans, want die bidon, dat is inderdaad een achterbidon. Maar die bidon die staat ook niet recht omhoog. Dat is zo'n bidon die met het tuutje, zeg maar, echt naar de achterkant van de weg gaat. Dus hij gaat weg van de fiets, maar hij klapt uit dat houdertje. En hij maakt een soort halve salto en landt precies op de onderkant. Op het enige randje wat er vrij is op dat zaal. Het was echt bizar.
Ja, het was echt bizar. En Hayden Wild die reikt naar achter, pakt die bidon, steekt hem er terug in en kijkt dan echt met een blik de camera in van hoe heb ik dit voor elkaar gekregen?
Maar goed, Hans, hij was...
Maar we moesten het dus doen inderdaad met dat soort beelden om ons een beetje geënterteind te houden, hè, Tim?
Ja, dat is het. Want moeten we dit positief insteken? Of... negatief, want ik zag inderdaad ook wat comments voorbij komen van mensen die zeggen, ja, dit is dan de T100, maar de nummer 1 die zit een minuut ervoor en de top 10 die zit echt ver uit elkaar. Kijk, ik heb heel erg genoten van hoe sterk Hayden Wild was. Ik heb natuurlijk minstens zoveel genoten van hoe sterk ook Menno Koas was, hè, vierde.
Ja, ja, ja.
Maar het is wel zo, je kijkt naar een wedstrijd waarbij je eigenlijk vanaf de eerste 10 kilometer op de fiets weet wie er gaat winnen.
Ja, dat klopt wel. Dat klopt wel. Dat was... nu toch... Ik heb nog enig voorbehoud gehad, omdat... en dat is meteen ook... hoe moet ik het zeggen? De basis van mijn argument rond de grote verschillen in Singapore. Dat is de enorme hitte daar. En je moet daar tegen kunnen. En ik had de indruk dat Hayden Wild daar wel een van de mannen was die daar het beste tegen kon. En, mm-hmm. Dus je weet ook van als hij van de fiets komt met dik 2 minuten voor, ja, dan is het normaal gezien van Hayden Wild. Je weet natuurlijk in Singapore nooit hoe je omgaat met die hitte. Je zag ook toen Hayden Wild binnenkwam dat hij zelf ook wel helemaal gekookt was. Maar hij heeft dat wel kunnen volhouden en is aan een hoog tempo blijven lopen en heeft in dat lopen nog flinke verschillen gemaakt van 6 minuten en meer op de rest. Maar het was eigenlijk voor mij ook wel duidelijk op de fiets. Hayden Wild, dit is gewoon... Ik was eigenlijk al aan het schrijven. Dit is gewoon de vintage Hayden Wild show. Heb ik het zelfs letterlijk zo genoemd, denk ik, in mijn artikel. Je weet als hij in die positie... En hij kwam, wat was het, als vijfde of zoiets uit het water op 5-6 seconden. En dan weet je van, dit wordt een lastige. En dan hoop je nog dat een Mathis Margerier bijvoorbeeld of een Mika Noot mee kan op de fiets, maar dat was niet het geval. Hij heeft het gewoon weer helemaal alleen gedaan. En ja, dan kunnen we alleen maar stellen op dit moment dat... ik heb het daar straks ook nog tegen jou gezegd voordat we begonnen op te nemen. Hayden Wild is de Christian Bloemenfeld van de T100.
Ja, maar dat is hij. En dat is hij echt. En... Ja, dan wil ik aan jou een beetje de vraag stellen. Kijk, mocht je dan inderdaad zo'n man zijn als Mathis Machiré, die trouwens wel helemaal door de hitte werd bevangen en uiteindelijk ver weggezakt is. Ja. Maar noem al die gasten op, hè. Samuel Dickinson, die best wel een hele goede rit had.
Jammer van zijn ketting. Dat brak het ritme ook wel echt bij hem, dat zeg je ook wel.
Ja, maar was echt sterk natuurlijk. Mika No, derde dan. Menno, echt een hele goede race als vierde. Maar dat soort gasten, wereldtop, weet je wel. Ja. Echt wereldtop.
Ja.
Maar ze zitten gewoon een paar minuten achter Heno Welt. Ja. En eigenlijk racen ze als veldopvulling. En dat zeg ik echt een beetje gechargeerd, Hans. Begrijp me niet verkeerd. Maar zo kijk je... Of laat ik het zo zeggen. Als je als outsider naar de sport kijkt... En dat is precies waar de PTO op hoopt. Hè. Ze willen dat mensen langs Eurosport zappen en die sport zien... En denken, hey, dit ga ik eens even kijken... Ja, dan word je nu niet heel erg getriggerd door die race. Want je ziet gewoon één gast vooruit rijden en de rest boeit eigenlijk niet.
Nee, klopt. Ja, dat is een beetje... weet je, hetzelfde verhaal. Luik Bastenaken-Luik was nog wel spannend met het feit dat Paul Seixas nog meeging met Pogacar. Maar je wist dat hij op een gegeven moment zou kraken. En je wist vanaf de Rojo Falcon dat Pogacar weg is. Ik heb nog zo'n wedstrijd gehad, je zit er naar te kijken. De Strade Bianchi heb ik gewoon niet meer uitgekeken. Je weet op 50 kilometer van de streep van ja, het is over, het is klaar. Die rijdt alleen naar binnen en de wegspanning. En maar dat gevoel krijg je ook met een hele Wild, maar dat neemt niks weg van hoe sterk dat heden is.
Nee, en voor mij persoonlijk maakt dat de wedstrijd helemaal niet minder mooi om te kijken. Sterker nog, ik kan daar eigenlijk heel erg van genieten. Alleen ik ben een beetje bang, nou eigenlijk precies wat ik net aangeef, dat voor mensen die de sport minder kennen... Dat maakt het minder interessant om te kijken. Want nou, als je dan ook weer een keer de vergelijking trekt met de Formule 1... wanneer is dat het leukst om te kijken? Als je die auto's hele mooie gevechten met elkaar ziet uitvechten. Ja, dat ze naast elkaar in de bocht aangaan en noem allemaal maar op.
Het
maar
gevecht niet als om de zesde, zevende plaats is soms leuker om te zien... Dan bijvoorbeeld de Max Verstappen die 20 seconden voorsprong heeft. Ja.
Ja, dus dat is natuurlijk een hele, hele lastige balans wat dat betreft. Mm-hmm. En daarbij valt het me dus op dat je online... best wel wat negatieve reacties daarover ziet nu.
Ja, maar ik denk dat ook wel mensen zijn die te hard verwend zijn geweest de afgelopen weken. We komen natuurlijk van een Ironman Texas met een bijzonder spannende strijd. En daar echt wel de absolute wereldtop helemaal samen uitgezonderd. Sam Laidlaw was zo goed als iedereen er. Dat kon je in de T100 ook niet helemaal zeggen. Hè? Ik bedoel, kijk alleen al maar naar bij onze Belgen. Geen Marten, geen Jelle, geen Noren. De Fransen die buiten Marjorie zo wat ontbraken. Dus ja... Het is een heel sterk veld, T100, dat moet gezegd worden. Ik had gehoopt nog een klein beetje op een duel tussen Matt Hauser en Hayden Wild. Ja. Maar dat is er niet van gekomen. Ja, het is wat het is. Hayden is gewoon een klasse te sterk. En ik vrees dat we dat nog een paar keer gaan meemaken tot LXG echt wel die stap gaat zetten naar de lange afstand. Ik blijf dat herhalen.
Mijn eerste zin in het artikel was, het moet wel heel gek lopen. Wil Hayden Wild dit jaar niet de T100-klassement winnen? Ja. Dat is nogal een statement na pas de eerste wedstrijd van het seizoen.
Ja.
Maar de Nieuw-Zeelander heeft zojuist in Singapore laten zien nu eenmaal van een totaal andere klasse te zijn dan al zijn concurrenten.
Ja,
ja, dat is het toch?
Een ode aan Hayden Wild. Ja.
Een ode aan Hayden Wild. Hans, hebben we de titel voor de podcast alweer te pakken?
Ja.
gaan we door, Hans.
Ja, want dan is de vraag, welke tijden gaat Hayden Wild volgende week lopen als hij ergens een loopwedstrijdje gaat doen? Hè?
Ja, die gaat nog harder, toch? we gaan door naar Samarkand. De locatie die we natuurlijk kennen, onder andere van Challenge Samarkand. Maar ook de World Cup die daar al een paar keer geweest is. Nu voor het eerst een WTCS. En het was ook meteen de eerste WTCS van het jaar.
Ja.
En het waren mooie races, moet ik zeggen.
Mm-hmm.
Vooral bij de... Nou ja, eigenlijk bij allebei wel. Mannen en vrouwen.
Het waren twee mooie wedstrijden. Voor ons natuurlijk de vrouwen net iets leuker om te volgen. Met Jolien Vermeijlen, die een fly and die heeft gedaan. Zoals ze zelf het benoemde achteraf. Vond ik ook wel mooi. Maar mannenwedstrijd was ook best wel mooi om te zien. En ook daar met een paar opvallende... opvallende namen eigenlijk. En vooral Vasco Villaccia. Er is denk ik in het hele triathlonwereldje niemand die het hem niet gunde om die wedstrijd te winnen, Tim.
Zijn eerste, hè?
Ja.
Hij is eindelijk van de door hem zo gehate nul af. Hij heeft eindelijk zijn eerste WTCS-zege te pakken.
9 keer tweede en derde. 9 keer op het podium en geen overwinning. En vaak er echt heel dichtbij. En nu was het prijs. En heeft er alles voor moeten geven, want het bleef heel lang spannend, hè, met die drie. En je merkte wel dat hij aan één versnelling genoeg had. Ik wist vanaf het moment dat hij aanzette van oké, het is binnen. Maar je weet nooit. Je zit daar met een onbekende factor. Die Charles Paquet vond ik indrukwekkend. Dat is echt wel de verrassing van de dag. Die heeft in de mixed team relay al wel mooie dingen laten zien met Canada. Maar individueel is dit zijn eerste keer een podium op de WTCS. En dat in een sterk veld. Dus dat was mooi om te zien.
Ja, ik moet ook zeggen, ik heb minstens zo erg genoten van Marton Kropko. Die natuurlijk jonge Hongaar. Hij trok het veld helemaal open op met het zwemmen. Ja. Gaat vervolgens 2 keer echt indrukwekkend in de aanval op de fiets. Vervolgens nog even brutaal beleiding met het lopen. Alleen dan in de, na ongeveer 2 kilometer of zo kwam hij dan met kramp daar te staan. Samarkand is natuurlijk ook echt een hete locatie. Hè. Ik ben daar een paar keer geweest en het kan daar echt bizar warm zijn. En het schijnt wel dat het nu ook warm was. Maar die zorgde wel voor wat kleuren in de wedstrijd. Dus dat was tof. En ik heb natuurlijk minstens ook weer zo erg genoten van Ian Pennekamp, Hans. Want die weet zijn naam toch ook wel lekker te vestigen.
Ja, dat was, ik vond het zeer goed voor Ian dat dit keer eigenlijk allemaal samengevallen is. Vrij goed gezwommen, mee op de fiets en dan uiteindelijk in het lopen het ook afmaken. Dat was voor die nog wel eens hit or miss. En nu, geweldig goed gedaan in dit veld. En je zag het ook wel aan hem toen hij finishte, dat hij er blij mee was. En terecht, ik vond het een mooie prestatie van Ian.
Ja, tiende. En ik denk ook wel dat het misschien nog belangrijker is. Kijk, hij wordt dan hier tiende, WTCS. Nou, dat is natuurlijk al geweldig. Maar misschien is het belangrijkste nog wel dat hij hier ook aan een soort van statement afgeeft, al is het überhaupt onbedoeld natuurlijk. Hij wil daar gewoon zo goed mogelijk presteren en de rest zal een borst zijn. Maar het is toch ook wel een beetje een statement naar de andere Nederlandse atleten. Want kijk, grote afwezig is natuurlijk Mitch Kolkman, hè, die er weer niet bij is. Gjald Panjer komt er niet aan te pas hier. En we zitten natuurlijk een beetje in die pre-Olympische fase. De kwalificaties gaan beginnen. Ian die weet zich wel lekker te vestigen zo. Als je dan ook nog
dit
in
zijn
je achterhoofd
dure punten hoor. Heel dure
punten. Ja, zeker. Ja. En je hebt natuurlijk straks die Brit die er ook nog bij komt. Hè. Wie was dat ook weer? Die ook zich laat neutraliseren tot Nederlander. Ik kom even niet op zijn naam. Wie was dat nou?
Oh my god, ja, ik zie hem zo voor me. Maar Ben Dijkstra.
Ja. Ik zocht het even op, want ik kwam er echt niet op. Maar weet je wel, dus die concurrentie is natuurlijk groot. En deze heeft hij maar lekker in zijn zak zitten, zou ik zeggen.
Ja, daarom. En ik zeg het, dit zijn echt dure punten, want iedereen is op zoek naar punten. Ik sprak Erwin van der Planken zondag, die kampioen werd met 3GT in het BK Ploegen Triathlon. Voor het eerst sinds lang weer eens in België een wedstrijdje meepikte. Hij gaat Chengdu en Yokohama doen. En zei, het begin van het seizoen is nog niet goed geweest. Hij zei, maar het is ook super moeilijk, want iedereen is op zoek naar punten. Dus overal waar je komt, al is het Europe Cup of World Cup of WTCS, iedereen wil aan de start komen om punten te pakken voor Los Angeles. En iedereen komt er echt op het scherpst van de snee strijden. Hij zei, dus het is echt super moeilijk. Hij gelooft er nog wel in, maar dit is een lastige om überhaupt genoeg punten te krijgen om dan... eerst, je moet nog eens de ranking halen om binnen de WTCS te kunnen starten. Want daar liggen natuurlijk het gros van de punten. Dus het is voor veel atleten op dit moment echt wel een hele zware periode om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, Alex hier in Hedenwelt en ook Matthew Housen, die maken zich blijkbaar niet zo zorgen. Hè? Die pakken nog wel genoeg punten later.
Ja, die hoeven daar nog niet te zijn. Maar ik zeg het, dat gaf wel de gelegenheid aan andere atleten om zich te tonen. Bij de vrouwen ook, maar dat lag dan aan ziekte. Cassandra Beaugrand, moest de dag voor de wedstrijd, of zelfs de ochtend van de wedstrijd, afzeggen.
Dat was jammer,
dus dat was wel jammer, die lag ziek in bed. Maar mooie wedstrijd ook gezien bij de vrouwen. Tot Beth Potter haar versnelling zette. En dan zeg je ook wel meteen van oké, hier gaat iedereen op kraken. Alleen, ik zat ondertussen te hopen van gaan we een Belgisch podium krijgen in een WTCS? Want Jolien Vermeijlen was stevige bluffpoker aan het spelen en ging gewoon achter de twee leidsters in derde positie lopen. En ik zag een aantal dames in haar spoor het moeilijk hebben. En ik dacht, Ik zit hier een historisch moment aan te komen, een WTCS-podium bij de vrouwen. Maar het was, ze noemen het achteraf een fly and die. Dan vind ik dat als je dan uiteindelijk nog zevende wordt, dat is nog mooi. Ze heeft er alles uitgegooid, letterlijk, aan de finish, twee keer. Ja. Dus je merkte wel, die is echt gewoon 100% diep gegaan en helemaal tot in het rood. Want ze moest ook nog spurten om de zesde plaats tegen Bianca Seregni. En ja, het was Seregni die dan met een haarlengte, zeg maar, een voorsprong die spurt won. En dan ja, Jolien was helemaal gesloopt aan de finish. Maar ik vind het wel knap dat ze er alles aan deed om die derde plaats te proberen te pakken. In plaats van veilig te spelen en te hopen op een vijfde of een zesde plaats of zoiets. Dat is wel mooi, maar het geeft aan ook hoeveel talent dat ze heeft en hoe sterk ze op dit moment is. Dus ik denk voor haar ook wel een opsteker, want ja, je kan natuurlijk zo'n Europe Cup winnen, maar je wil natuurlijk weten van hoe sterk sta ik in de confrontatie met de wereldtop. En dat was best wel indrukwekkend. Dus,
Ja, dat was zeker indrukwekkend. Het was sowieso wel een beetje een wedstrijd bij de vrouwen, vond ik, van het bluffpoker. Want dat zag je ook bijvoorbeeld bij een Georgia Telegram.
Ja, daar zat ik ook met grote ogen naar te kijken. Ik denk, wow, is GTB helemaal terug? Fietst op een vlak parcours of een nagenoeg vlak parcours alleen weg van toch wel een groep met grote namen. En dan dacht ik ook van, ja, ga je Georgia Taylor Brown 30 seconden voorsprong geven? Alleen, ja, dat bleek dan wel dat ze te veel energie verbruikt heeft op de fiets. Maar wel mooi vond ik dat ze voor de aanval koos.
Ja. Nou, gaan we weer even door, Hans, want er was nog een wedstrijd natuurlijk. En dat is dan toch wel opvallend, moet ik zeggen, want het is de grootste triathlon ter wereld. In ieder geval als je het afzet tegen het aantal deelnemers. Challenge Taiwan, maar dat is dan toch wel een wedstrijd die in Europa op de een of andere manier niet heel erg in de picture staat, hè?
Ja, maar ja, goed, van de 10.000 zijn er 9.980 Taiwanese, geloof ik, die meedoen. Dus, ja.
Maar ja, je had toch Julie Dron bijvoorbeeld, die aan de start stond. Ja. Dus het waren ook wel grote namen daar. Mm-hmm. Maar het is echt, nou, daar ben ik dan ook geweest een keer. En ik zat nu ook weer de video's in de foto's te bekijken. Dat, je weet niet wat je meemaakt daar, Hans. Dat is eigenlijk bijna, zou ik willen zeggen, rood keer anderhalf. Het is echt, echt gigantisch. Maar toch is dat dan dus, nou ja, op de een of andere manier slaat dat toch niet helemaal aan in Europa dan, hè?
Nee. Terwijl het ziet er inderdaad fantastisch uit. Het is mooi. Het is ook wel hit.
Ja, zeker.
Daarover gesproken, want dat wou ik ook nog even aangeven van in het verlengde van de T100 Singapore, over de hitte gesproken. De dag nadien was het heel wat anders. Ze hebben daar de wedstrijden moeten stilleggen. Dus je had daar nog voor de agegroepers een Olympic distance en een T100 distance. En die T100 en de Olympic distance hebben ze stilgelegd door thunderstorms. En mensen gewoon laten stoppen op het parcours. Mensen vragen zich ook af van, ja, komt er nog een uitslag? Blijkbaar was er bij de mannen ook al een probleem dat er vanuit de kop van de wedstrijd verschillende mensen verkeerd waren gestuurd op het parcours. En het blijft de T100 niet meezitten qua organisatie van hun wedstrijden. Maar goed, aan thunderstorms kan je natuurlijk weinig doen. Maar ook, ja, Taiwan, zo'n exotische wedstrijd. Ik blijf het een beetje jammer vinden dat de challenge wedstrijd naar de halve is gegaan, terwijl dat is ook nog wel een tijd te volledige geweest, geloof ik. Hè. En dat sprak me toen ook wel aan. Dacht ik van, ja, zo'n volledige triathlon in Taiwan, want die zit ook nog altijd mee in een programma, maar dat is dan, ja, vooral de lokale helden die daaraan meedoen, geloof ik.
Ja, maar dat is het ook. En ook als je naar het profveld kijkt, er waren, nou ja, Julie Duron die won hem dan. En dat is natuurlijk echt een grote naam. Tweede bij de Olympische Spelen in Parijs bijvoorbeeld. Maar het waren verder ook wel, nou, ook weer niet echt de naam dat je denkt van, jeetje, hier gaan we echt heel veel vuurwerk zien. Maar dat is blijkbaar dus voor zo'n wedstrijd ook gewoon niet zo belangrijk, want ze zijn zo groot. Eigenlijk is het een van de weinige wedstrijden, misschien wel de enige wedstrijd, die al die, hè, die een waslijst aan profatleten helemaal niet nodig heeft.
Nee, klopt, dat is waar. Ja.
Ja, het interesseert ze volgens mij ook helemaal niet of er nou in Europa per se over geschreven wordt. Of,
nee.
Ze hebben het niet nodig, zo simpel is het.
Nee, dat klopt. Ja, dat klopt.
Dat is wel interessant. Even kijken, gaan we even door. Alhoewel. Ja, nou, dat is trouwens eigenlijk heel groot nieuws. Al vindt Ironman dat het allemaal wel meevalt. Burgemeester Van Nies, die sprak vorige week tijdens een persconferentie. En dan hebben we het over Erik Kioti, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Vorig jaar in ieder geval, vorige maand moet ik zeggen, aangesteld als burgemeester in Nice dus, had nu een persconferentie, wil zo'n 60 miljoen op het stadsbudget gaan bezuinigen. En dat gaat hij door verschillende dingen doen. Onder andere door tekorten op de salarissen van ambtenaren, fors tekorten, 25%. Maar ook door verschillende evenementen van de stad te cancelen. Waaronder het WK Ironman 70.3.
Ja, hun, zeg maar hun drie grootste evenementen, want ook de UTMB-race, die wil hij cancelen. En, en ik denk dat het WK is, of alleszins Wereldbeker Pétanque, wat enorm groot is ook in Frankrijk, ja. Wil hij gaan cancelen, omdat dat te veel geld zou kosten en daar zou hij miljoenen mee uitsparen, inderdaad. Ja,
ja, nou, als voorbeeldje bijvoorbeeld het WK Ironman 70.3 zou de stad zo'n 1,6 miljoen mee kunnen besparen, als ze dat niet meer hosten. Maar goed, hij heeft dat eigenlijk een beetje als een bommetje gedropt tijdens een persconferentie. En de plannen van de burgemeester moeten nog wel goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Zijn dus niet definitief. Nou, gezien dat hij ook dus zo ernstig wil bekostigen of bezuinigen op de ambtenaarsalarissen, kan ik me voorstellen dat de gemeenteraad best wel geïnteresseerd is om die evenementen dan maar te schappen. Want dan blijft er meer geld over voor hun eigen salaris. Maar het is in ieder geval dus een hele gekke situatie.
Ja.
En Ironman die hield de kaken best wel een tijdje op elkaar. Ja. Tot ze dan 2-3 dagen na dat persconferentiemoment een heel kort berichtje online plaatsen. Echt heel kort, 6-7 zinnen. Waarin ze eigenlijk aangaven, nee hoor, die WK, dat WK dat gaat gewoon door. Net als Ironman Nice en Ironman 70.3 Nice. Hè, dus ja. Gewoon de normale wedstrijden, zeg maar.
Die overigens niet ter discussie staan bij de burgemeester.
Nee, precies. Die staan ook niet ter discussie. Maar ze vonden blijkbaar toch de noodzaak om die eventjes te noemen. En ze zeggen ook, we hebben gewoon contact erover met de stad. En we gaan in gesprek met Kioti om te kijken hoe we als Ironman de stad Nice verder kunnen ondersteunen.
Ja.
Ja, ik weet niet hoe jij er hier naar kijkt, Hans, maar het klinkt allemaal wel een beetje gek.
Ja, er zit nog een klein beetje nuance nu verder aan, heb ik begrepen van een van de Franse triathlon-media. Want het ging niet over 1,6 miljoen blijkbaar, maar over 2,5 miljoen. Waarbij nu Ironman zou toegezegd hebben dat zij die 1,6 miljoen ophoesten, waardoor dat dus Nice slechts 1 miljoen ongeveer zou moeten betalen. Dus dat zou de prijs zijn die Ironman betaalt om niet naar de rechtbank te trekken in de stad Nice. Omdat, ja, er is een contract, dus dat ze in 2026 en 2028 het WK mogen organiseren met een optie op 2030. En ja, eigenlijk zegt de burgemeester nu van als hij cancelt, dan verbreekt hij dat contract. Er zal ook wel een verbrekingsvergoeding in zitten. Dat zal ook niet, dat zullen ook serieuze bedragen zijn. Je wil natuurlijk als stad niet tegen een grote organisatie als Ironman. En je wil ook als Ironman niet met een stad als Nice, denk ik, voor de rechtbank verschijnen over de organisatie van een evenement. Maar in de Franse media zijn ze nu wel heel stellig. 2026 wordt allicht de laatste keer WK 70.3 in Nice. En Ironman zal ongetwijfeld op zoek gaan naar een alternatief voor 2028 en 2030.
Ja, ik geloof dat Jeroen van Gelen erg veel moeite had om het artikel te begrijpen, Hans. Want die is... ik zit dit...
Jij knalt even bam op de man.
Ja, nou ja, ik vind het gewoon... Nee, helemaal niet om hem... nee hoor, helemaal niet. Zo bedoel ik het helemaal niet. Maar ik vind dat het grappig hoe dat werkt. Want dan reageert hij dat ik zie dat nu binnenkomen. Achterhaald nieuws. Ironman heeft al aangegeven dat het evenement gewoon doorgaat. Maar de titel staat letterlijk... Ironman geeft aan dat het evenement doorgaat.
Ja.
Ja. Nou ja.
Ja. Het gebeurt bij ons ook wel hoor. De mensen lezen alleen een titel of een korte beschrijving en gaan dan het artikel niet lezen en dat dan vervolgens aanvullen met informatie uit het artikel. Ja,
dat is wonderbaarlijk soms.
Ja.
Hè?
Ja.
Maar goed, het is wel een gekke situatie, Hans. En, want kijk, Ironman kan dan blijkbaar dat bedrag gaan betalen. Maar dat is natuurlijk ook een hele onmenselijke situatie. Want zoals jij ook net zei, er ligt een contract.
Ja.
Maar dan moeten ze nu zomaar ineens dat bedrag gaan ophoesten. Dat is natuurlijk eigenlijk heel gek.
Ja, daarom. Dit is een hele aparte situatie. Die wat mij betreft, ik ben mee met de Franse media. Dit gaat het laatste jaar worden dat het WK 70.3 in Nice neerstrijkt. Punt. Dat is, en ik vrees ook wel een beetje voor de toekomst van Ironman Nice en de gewone 70.3, omdat je moet wel met die stad blijven samenwerken. Overigens zou het erom gaan, die 1,6 miljoen die Ironman ophoest, zou gaan bijvoorbeeld voor de logistieke steun vanuit de gemeente, het inzetten van politiediensten, dus dat die rekening wordt doorgeschoven naar Ironman in plaats van naar de stad. Dus het is niet zo dat ze zomaar 1,6 miljoen overhandigen of minder vragen aan Nice. Het gaat gewoon om de inzet van mensen en materiaal op zondag, ook naar veiligheid en dergelijke toe. En daar wordt natuurlijk ook heel hoog op ingezet in Nice, met die aanslag destijds met de vrachtwagen op de Promenade des Anglais. Maar de burgemeester heeft het vooral op dat de inwoners worden gegijzeld, omdat de Promenade des Anglais 2 dagen helemaal bezet is door de triatleten. En dat is wel een beetje een kwalijke aan het worden. En dat merk je meer en meer. En ik merk het ook in Vlaanderen bijvoorbeeld. Het hangt van partij tot partij af van wie de burgemeester levert of dat ze daar de sport genegen zijn of niet. En als dat niet het geval is, dan wordt het steeds moeilijker en moeilijker om ja, een gemeentebestuur te overtuigen van het nut van een sportwedstrijd. Dus ik vind dat een beetje een kwalijke trend ook worden. Hoor. Want,
Zolang er genoeg geld binnenkomt, Hans, is er denk ik weinig aan de hand. Hè?
Want, ja, maar ja, dat is het vaak. Hè? Dat,
ja, maar er wordt natuurlijk ook nog wel eens vergeten, maar ondertussen weten ze dat dus wel. Er wordt natuurlijk een enorm bedrag ook verdiend aan bijkomende zaken. Denk aan hotels, eten wat er uitgegeven wordt, cadeautjes die er gekocht worden mee naar huis. Dus weet je wel, het heeft een ontzettend...
Ja, de economische waarde is veel groter dan puur en alleen de wedstrijd zelf. Alleen in een miljoenenstad als Nice valt dat toch een klein beetje in het niet bij de honderdduizenden toeristen die ze elk weekend over de vloer krijgen.
Dus, dat is ook waar. Ik denk wel dat Nice hiermee... een beetje afvalt voor veel organisaties als potentiële locatie om nog een keer een wedstrijd te willen organiseren,
ja,
toch?
Ja, nee, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ja.
Het zou me ook niet verbazen als we over 2, 3, 4 jaar ineens horen dat alle Ironmans daar gewoon weggaan.
Ja, weet je, de Ironman is natuurlijk wel diep geworteld binnen de triathlonsport. Dus dat moet al ik denk dat Yves Cordier en zijn team, die gaan daar nog wel echt helemaal voor liggen en er alles aan doen dat gewoon doorgaat. Dat is ook een instituut. Dus ik denk, als je dat wegneemt, dan is het denk ik wel revolutie in de Franse triathlonwereld. Dus daar vrees ik nog niet zo hard voor. Of dat dan de samenwerking met de stad nog zo, weet je... Je zou ertoe kunnen komen dat je op een gegeven moment zegt van ja, we gaan ergens finishen op 20 kilometer van Nice of zo.
Maar we hebben toch in het verleden al vaak genoeg gezien, Hans, dat het zijn van een instituut, zoals jij het dan noemt, niet zo heel veel betekenis heeft. Ik bedoel, had jij 3 jaar geleden verwacht dat we ooit ergens anders een WK Ironman zouden hebben dan Kona?
Nee, heb je punt.
Het gaat uiteindelijk allemaal om de centen, joh. Zo simpel is het toch?
Ja.
Nee, nou ja, we gaan het zien. Ja. Het was in ieder geval opmerkelijk nieuws. En ik vind het dan ook wel heel opmerkelijk hoe dat dan gaat. Hè? Dat zo'n burgemeester dat dan in een persconferentie ineens vertelt. Ironman die heeft een paar dagen nodig om te reageren dat het gewoon doorgaat. En dan weet je, er wordt achter de schermen, wordt constant met elkaar gebeld. Er is paniek, weet je wel. Ja, dat is wel een gekke situatie.
Nee, inderdaad, dat klopt.
Nou, dus, heb jij nog een dingetje?
Nog een aantal. Ja, want over klassieke wedstrijden gesproken. We hebben het vorige week uitgebreid gehad over Ironman Lanzarote. En dit weekend was er nog zo'n iconische wedstrijd op Lanzarote. Daar wou ik ook nog even naartoe. Waar eigenlijk internationaal weinig over verschenen is. Voor ons natuurlijk wel heel interessant. De Volcano Triathlon in Lanzarote van Club La Santa. Omdat daar alweer een Belg heeft gewonnen. Voor het 4e jaar op rij een Belg die de winst pakte. Dieter Kommer won er al voor de 2e keer. Klopte daar niemand minder dan Daniel Bekkegaard. Dus dat is al heel mooi. Laurens Verluijten daar ook nog 3e. Dus goede wedstrijd van de Belgen. Sybren Baalde ook nog op 5, geloof ik, dat het was. Dus de Belgen hebben wel iets met de Volcano triathlon. Ja, dit is ook zo'n typische wedstrijd. Mensen die op stage zijn in Lanzarote pakken dat dan mee als eerste wedstrijd prikkel. Maar, en dat was dan het leukste nieuws misschien wel van dat weekend in Lanzarote, de comeback van Anne Haug.
Ja.
Die hem bijna won, want 1 Lucy Charles Barclay, 2 Anne Haug. Het zou zomaar een Kona-uitslag kunnen zijn. Maar dit was de Volcano Triathlon in Lanzarote. En ik vond dat wel een hele mooie, dat Lucy daar meedeed. Overigens als eerste uit het water kwam, voor alle mannen. Dat was ook wel indrukwekkend. Maar Anne Haug dus op de fiets nog altijd supersterk. In het lopen is ze dan tot op, wat was het, 1:35 of zoiets van Lucy Charles gekomen. Dus ze kan het nog altijd, maar ze pakt hem blijkbaar mee, puur voor de fun. Dus ze is echt wel retired nu. Maar als je dan op Lanzarote bent en je ziet de wedstrijd en denkt, oh, ik ga nog eens meedoen voor de fun. Ik vond het leuk om te zien.
Ja, het was hartstikke leuk om te zien. En wat juist door die comeback, maar in ieder geval door het weerzien met Anne Haug, wel weer een beetje naar de achtergrond verdween. Kijk, Lucy Charles wint die wedstrijd. Maar van haar staat natuurlijk ook een heel belangrijk comeback moment. Hè? Want die heeft heel lang aangekloot met die blessure aan haar been. En nu is ze blijkbaar weer in staat om hard te rennen.
Ja, ja, klopt, klopt. Dus goede tijden. En, ja, want ja. Ze was negende overal, denk ik, Lucy Charles. Alleszins okay. Top 10 overal. Dus knappe prestatie. Maar ik vond het leuk. Ik vond het opvallend dat het door weinig internationale media opgepikt is. Maar ik zei het bij ons. Want ik had eigenlijk ook in eerste instantie vooral oog voor Dieter Komher. En dan ging ik verder kijken in de wedstrijd. En dan zag ik daar inderdaad Lucy Charles aan de hou. Ik denk, wow, dit is de moeite. Gaan we even volgen.
Ja, wat grappig. Ja. Waren dat soort namen ook van start gegaan bij het BK ploegentriathlon dan?
Nee, dat niet. Wel, ja, we hadden ook wel wat mooie namen. Er was wel wat gerommel op voorhand al een beetje. Omdat er was ook een vrij grote delegatie naar Torremolinos. Naar de Euro Triathlon Cup. Die overigens een duathlon werd omdat daar de waterkwaliteit niet goed was, omdat waar was het in Marbella of in Malaga hebben ze de kraan opengezet en alle stront zeg maar van de Spaanse tapas die is daar in zee terechtgekomen.
Ja, dat komt door die wateroverlast in eind van vorig jaar natuurlijk, hè? Ja, waar de rivier overstroomd en was allemaal ellende, alles gebroken.
Ja, dus daarom, ik stel het een beetje belachelijk, maar het is wel een opvallende, dus dat je dan, want Torremolinos is nog wel een aantal kilometer daar vandaan, maar dat dus het zeewater nog altijd niet van voldoende kwaliteit is om in te zwemmen. Dat werd dan de dag voor de wedstrijd bekendgemaakt. Dat is wel een zure voor de atleten die dan wel graag willen zwemmen. Van de Belgen daar ook geen absolute topresultaten, maar... Ja, het was jammer dat dan die atleten niet bij het BK ploegentriathlon waren, maar voor de rest wel een paar mooie namen gezien. En een hele mooie strijd met Trigité voorop voor eigen volk, die 1, 3 en 5 pakte. Ook nog eens de Belgische titel bij de belofte op de vijfde plaats en dan goud en brons. Met een tweede ploeg die eigenlijk eerste divisie T3 waardig is. Dus het was fantastisch om te zien op elk vlak. Met een extra shout-out naar die eerste ploeg van... GT met een Dries Matthijs, die wel niet helemaal mee heeft uitgelopen. Maar dat was een week na zijn sub 8 op de Ironman Texas. En moest hij vol aan de bak met de ploeg om Belgisch kampioen te worden. Dus dat vond ik wel knap ook van hem. En dan bij de vrouwen, 3MD Dendermonde, die met 5 minuten voorsprong hebben gewonnen. De wedstrijd echt gedomineerd van start tot finish. Natuurlijk, KTT zonder Jolien Vermeijlen. Ik denk als Jolien daarbij was geweest en nog een paar van hun sterkhouders, dat daar mogelijk meer had ingezeten. Maar 3MD was ook supersterk. Dus het was een heel mooie BK, helemaal in de zon. Het was echt wel tof en veel sfeer, veel volk. Dus ik was best wel blij, want dat was natuurlijk wel even afwachten. Het was 4 jaar geleden dat we nog in Doornik waren geweest. Okay. Want de vorige jaren was dat een hele mooie organisatie, ook in Viersel. Maar daar trekken we dit weekend naartoe. 1, 2 en 3 mei wedstrijden daar. Dus lekker druk, een driedaagse voor mij. Dus als je langskomt in Viersel en je ziet mij 3 mei een beetje spartelen, dan mag je me altijd wat bevoorrading komen brengen, beste luisteraar.
Nou, jullie hadden hetzelfde weekend uitgekozen voor dan dat Belgisch kampioenschap ploegentriathlon als in Nederland de openingswedstrijd van de Eredivisie. En bij de mannen waren het daar team van Veenendaal, titelverdediger, die wonnen gelijk de eerste wedstrijd ook weer. Dus dat was eigenlijk een beetje hetzelfde beeld als vorig jaar. En bij de vrouwen moest titelverdediger Almere er juist aan geloven. Want er waren het de dames van Kiani die de zege pakten. Okay. Dus daar is een mooi eerste statement afgegeven richting de rest van het seizoen. Maar goed, bij jullie is dat BK echt wel een stuk populairder dan bij ons tegenwoordig de Eredivisie.
Ja, het blijft een ding. Hè. We hebben het er eigenlijk bijna jaarlijks over van de BK ploegentriathlon met 250 ploegen. Ja. Ja, dat is... Dat, en je merkt ook gewoon, want we hebben het nu over de toppers, maar het is ook gewoon de hele dag door. De sfeer, de sportiviteit, het elkaar aanmoedigen, gekke hoedjes, leuke haarbanden bij MTV bijvoorbeeld. Er zijn teams die maken daar echt wel werk van. En je ziet ook zelfs de teams waar er één iemand bij zit die helemaal niet mee kan. De anderen passen zich aan en sleuren die atleet mee. En ja, ik vind dat fantastisch om te zien. Dat is echt wel de kern van de sport. Het zou echt wel een concept zijn wat volgens mij in Nederland ook zeer succesvol zou kunnen zijn.
Ja, tof. Nou ja, we moeten ook niet onderschatten hoor. Kijk, de teamcompetities is heus wel populair bij ons. Alleen eigenlijk alleen bij de deelnemende teams, weet je wel. Verder hoor je daar eigenlijk niemand over. En ja, dan is dat gewoon niet zo heel interessant voor de gemiddelde triathlonvolger. Dus dat is echt wel lastig wat ze van lastig vraagstuk waar ze hiermee te maken hebben.
Ja, ja, bij ons heb je natuurlijk veel ploegen die, of veel clubs die verschillende teams inzetten. En je ziet ook dat mensen blijven hangen om dan de topploegen te zien racen om de medailles. Dus, en dat geeft eigenlijk dat de hele dag is er vrij veel volk aanwezig en is een leuke sfeer. Dus het is wel een aanrader. Dus ik vond het mooi om te zien. Ja, en dan wil ik ook nog eindigen, want je hebt het in het begin er even over gehad. Maar Christian Bloemenfeld, ja, ik wou toch nog even een extra woordje zeggen van hoe sterk ben je als je in je off-season een week na het breken van het wereldrecord in Texas een 1.08 gaat lopen in een halve marathon in eigen stad, waar je de dag voordien bedenkt van oké, mijn benen voelen redelijk goed, ik denk dat ik ga meedoen, ik ga me inschrijven.
Ja, het is ongekend, Hans, want ik bedoel 1.08... Dan denk je inderdaad, nou, hij moet toch wel harder kunnen. Maar het is precies wat jij zegt. Hij komt terug van een reeks met 3 wedstrijden eigenlijk bijna achter elkaar aan de andere kant van de wereld. Eindigend in Texas dus met dat wereldrecord. En dan nu in 1:08 lopen in een wedstrijd waarin hij zich pas de avond van tevoren inschrijft. En na afloop ook zegt, ja, ik heb het eigenlijk wel rustig aangedaan. Ontspannen gelopen.
Ja,
het is wereldklasse, Hans. En ja, we moeten maar niet zeggen dat het niet normaal is, want dat doen we niet meer. Maar het is eigenlijk, ja, het is niet normaal, Hans. Het is echt niet normaal.
Het is echt out of this world. En dat, ja, ik zeg het zelfs op een ontspannen manier. Ook als je kijkt zelfs naar zijn uitrusting en dergelijke. Ik bedoel, dit is niet dat hij erbij staat als, zeg maar, Sawe.
Nee. Ik moet zeggen, ik was ook indrukwekkend, hoor. Want ik heb afgelopen week, Hans, voor het eerst weer even een keer een 170 kilometer ritje gedaan.
Zo, op de ronde of buiten
ja,
zelfs?
Nee, buiten, ah, lekker, zonnetje. Ja. Veel wind, dat wel. Ja. Niet eens op mijn triathlonfiets, gewoon op mijn normale Canyon racefiets, zeg maar. Op mijn Endurace, dus dat was echt top. En ja, ik moet wel zeggen, dat is wel weer even wennen, hoor. Dan als je thuis komt, heb je ongeveer een week lang honger, weet je wel.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar goed, dan heb je het wel verdiend. Ja, dan 170 kilometer. Dan mag je even de snoepkast in.
Ja, toen dacht ik wel een beetje bij mezelf, nu begin ik weer een beetje op een triatleet te lijken. Hè? Dat is toch weer wat anders dan dat je een keer een 30 kilometer fietst. Dus na deze podcast stap ik ook weer even de tax op voor 2 uurtjes. Dus ik zit nu wel echt de laatste tijd veel op de fiets. Dus dat is wel, wel fijn.
Ik toch niet genoeg, want terwijl we zitten opnemen, zit ik effectief fysiek in de Ardennen. Niet zo heel ver van Tairo, onze welbekende partner. Hè. Dirk heeft hier ook al mee aangeschoven in de podcast. Ze hebben binnenkort overigens een triathlonstage bij Tairo in de Ardennen in de RSE. Ik weet niet of er nog plaatsen over zijn. Er waren volgens mij nog een paar plaatsen. Dus als iemand nog last minute op zoek is naar een leuke stage met Bert Vlier en met Dirk Balus, dan moet je bij Tairo zijn. Check het zeker op hun website. Maar ik was wel aan het denken van ik ga misschien eens proberen een dag mee te volgen met de stagedame. Ik vrees dat ik gewoon keihard uit de wielen ga gereden worden daar. Ja, dus misschien ga ik de looptrainingen en de zwemtrainingen volgen en dan in de auto op de fiets of zoiets.
Ja, maar het maakt toch ook helemaal niet uit of je eraf gereden wordt?
Nee, op zich niet. Zeker niet voor mij. Dat is, het is ook wel bekend terrein voor mij, dus het is ook niet echt dat ik daar verloren ga rijden. Maar ik was me wel de bedenking aan het maken van het zou leuk zijn om daar eens een dagje mee te volgen dat je zo'n beetje een dag in die stage mee kan vastleggen. Ja. Maar ik dacht, ja, volgens mij gaat het niveau van de rest wel nog net iets te hoog zijn. Langs de andere kant, ze claimen dat ook, en dat heb ik de vorige jaren ook gezien, het is een stage voor iedereen en voor ieder niveau, zowel voor ervaren atleten als voor beginners, dus ze passen zich daar wel aan. Dus ja, voilà, ja, wie weet. Ja, ja.
Ja, tof. Oké, Hans, zijn we er voor nu doorheen met elkaar voor aflevering 335, die zit er weer op. En dan zijn we gewoon zoals altijd, we missen geen week. Dus volgende week weer terug, 336. Dus ik zou willen zeggen, Hans, tot dan.
Tot dan.